Touché, vandaag met Anton Doutzenberg. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerste gast van het nieuwe jaar. En eigenlijk hadden we elkaar iets vroeger al kunnen ontmoeten in oktober, toen je 10 jaar schrijver was, maar daar zit corona voor iets tussen. Heb je toch een beetje kunnen vieren, dat 10-jarig schrijverschap?
Nee, eigenlijk. Ik was ook niet echt de bedoeling om het te vieren. Het was meer een moment dat de uitgeverij een beetje gebruikte om het nieuwe boek in de markt te zetten.
Ja, dat nieuwe boek heet Aslast.
Aslast, ja.
Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar misschien hebben ze het voor jou gedaan, hè, die viering van 10 jaar schrijverschap. Want eind december ben je verkozen, of tenminste de titel van jouw debuut is verkozen tot beste boektitel aller tijden.
Ja.
Klinkt wel goed, hè?
Ja, maar je moet het allemaal een beetje met een korreltje zout nemen. Ik vond het wel leuk, daar gaat het niet om.
Het is een prettige prijs.
Ja.
En die titel is Vogels met zwarte poten kun je niet vreten.
Ja.
Is dat zo?
Dat blijkt zo te zijn, ja. Dat je vogels met zwarte poten, dat die niet eetbaar zijn. Ja.
Heb je dat getest?
Nee, ik heb dat op Vlieland gehoord in een kroeg. En toen ik bezig was met het samenstellen van de bundel. En toen denk ik, dit is de titel.
Ja, het is een verhalenbundel, hè?
Het is een verhalenbundel. En ik heb daarna wel aan wat mensen gevraagd. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Maar over het algemeen geldt de regel dat een vogel met zwarte poten niet eetbaar is. Of niet lekker smaakt.
Ja, en voilà. Nu is het de beste boektitel aller tijden.
Ja, ik neem het toch niet heel erg serieus. Maar,
er zijn ook andere boeken die mensen misschien van jou kunnen kennen. Samaritaan, Extra Tijd, dat zijn de boeken die ook prijzen hebben binnengehaald. Was je eigenlijk blij dat je schrijver bent het afgelopen jaar, in die lastige coronatijd?
Ja en nee. Ik heb zelf corona gehad. Eind februari, begin maart kreeg ik dat. En dat was een verschrikkelijke tijd.
Wisten ze toen al dat corona was?
Het vermoeden bestond. Er werd nog niet getest. Maar ik kreeg verhoging. Ik kreeg een droge hoest die maar niet verdween. Ik kreeg ademhalingsproblemen. Het ging van kwaad tot erg, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus ik kreeg toen ook medicijnen om mijn longblaasjes open te zetten, want ik kreeg nauwelijks nog lucht. Er kwam nog een ontsteking bij in de longen. Op een moment kon ik 3 weken niet meer praten, mijn stem viel weg. Het zicht in 1 oog viel weg, ik kreeg heel veel trillingen over mijn lijf.
Toch behoorlijk ernstig.
Ja, dat was een hele onprettige tijd, ook omdat ze nog niet goed wisten wat er aan de hand was. Ik heb in totaal 33 dagen in isolatie gezeten.
Mm-hmm.
Mijn vrouw zette de boodschappen voor de deur en die zwaaide dan even door het raam.
En weet je hoe je het hebt opgelopen?
Nee, het was de week na carnaval. In Tilburg was toen een brandhaard. Ik ben geen carnavalsvierder, dus verre van. Dus het zou wel op de een of andere manier toen tot mij zijn gekomen.
Ja, maar toch heel bevreemdend als het net voor de echte uitbraak en lockdown gebeurt.
Ja, was heel bevreemdend. Ik werd dan ook in het begin werd je echt onderzocht door mensen die echt helemaal een soort ruimte pakken, zeg maar, gekleed waren. Want ze wisten gewoon nog niet goed de besmettelijkheid en wat het allemaal precies was. Nee, dat was een. Ik vond het een hele enge situatie. En ik heb er dus 33 dagen ingezeten. Ik heb ook een paar keer wel op het punt gestaan om 112 te bellen. Dat is bij ons het noodnummer s'nachts. Ik kreeg gewoon geen lucht. Maar gaandeweg, toen hebben ze een paar keer mijn bloed onderzocht of er een virus in zat, omdat er nog geen testen waren. En dan zagen ze in dat ik een virus had. En omdat ik elk jaar een griepspuit krijg, is de kans dat het griep is klein. En deze klachten hoorden ook niet bij een griep. En toen ik uit die lockdown kwam na 33 dagen, toen ze zagen dat het virus uit mijn bloed was verdwenen, toen sloeg mijn geest op hol. Ik kon niet meer slapen. Ik kon bijna niet meer denken. Heel beangstigend. Ik verloor echt de controle over mijn geest. En toen heb ik met heel veel medicijnen weer mijn geest tot rust kunnen manen.
Ja, hoe gaat het nu?
Ik heb nog klachten. Er lopen nog onderzoeken. Maar die worden steeds opgeschort vanwege corona. Ik heb mijn hart is onderzocht. Longen zijn onderzocht. KNO-arts. Neuroloog. Ik heb vermoeidheidsklachten. Ik heb een druk op mijn borst nog altijd. En ademhaling. Ademhalingsproblemen.
Mm-hmm.
Dus ze denken nu dat er misschien een ademhalingsspier is aangetast door de corona. Maar goed, ik weet het niet. Het wordt allemaal onderzocht. Mm-hmm. De onderzoeken lopen dus nog.
Mm-hmm. Ja. Maar je ziet er wel goed uit. Nou, als dat niet troost kan.
Nou, ik ben ook niet bang of zo. Wat ik het meest enge vond was geen lucht kunnen krijgen. Ja. Dat vond ik echt heel beangstigend. Dat je echt naar lucht zit te happen 's nachts. En dat vond ik echt, traumatiserend is een zwaar woord, maar het komt in de buurt. Ja, ik vond dat echt.
Anton Doutzenberg, ik stel hier altijd de vraag om jezelf te omschrijven. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Onrustig. Nieuwsgierig. Zoekend. Ik denk dat ik ook wel nodige compassie heb met mijn omgeving. Dus ik denk dat ik ook wel een lieve kant heb. Dat is het wel een beetje zoiets, denk ik. Een cocktail van dit alles. Ja. Ik probeer in ieder geval mijn omgeving zo min mogelijk op te zadelen met mijn onrust.
Als mensen iets over jou zouden gelezen hebben, zou het ook dit kunnen zijn. Literair provocateur, gevaarlijkste intellectueel van Nederland. Wat denk jij als je dat leest over jezelf?
Ik denk, dat is een beetje hetzelfde als met die titel van het boek. Dat is allemaal een beetje. Ik relativeer dat allemaal wel. Ik denk, als ik de gevaarlijkste schrijver ben, of intellectueel, dan is het wel heel erg slecht gesteld met dat denkvermogen in het land. Mm. Ja.
Maar vind je het lastig dat er in de media een beeld van jou bestaat wat misschien helemaal niet overeenkomt met wie je echt bent?
Ja, ik heb er wel last van gehad, omdat ik vind het gemakzuchtig. Omdat ik ben heel genuanceerd en bij alles wat ik doe, denk ik heel goed na. En documenteer ik me ook voldoende en ga ik ook het gesprek aan met voor- en tegenstanders, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ik verken wel eens wat onderwerpen die wat gevoelig liggen in de samenleving. Maar ik denk, als een schrijver dat al niet meer mag doen, wie mag het dan wel? Mm-hmm. En op het moment dat je dan, wat bij mij gebeurd is, dat het tot de nodige repercussies heeft geleid op verschillende terreinen, dan vind ik verontrustend. Nog niet eens direct voor mezelf, alhoewel het ook heel erg lastig was, maar vooral ook voor het klimaat. Ja. Het denkklimaat, het intellectuele klimaat.
Ja. Ik heb ook nog andere dingen over jou gelezen, hoor. Dat je een grote fan bent van Herman Brusselmans.
Nou, vooral in zijn beginperiode. Ja, daar heb ik me wel aan opgetrokken. Eind jaren 80, begin jaren 90 aan zijn werk. En ik ben hem wel trouw blijven volgen, alhoewel ik. Ik vind hem gemakzuchtig geworden. En elke keer wordt het gelul over beffen en vrouwen. En vind ik niet sterk, zeg maar. Hoe hij zich ontwikkeld heeft, vind ik niet sterk. Maar ik vind zijn beginperiode interessant. Mm-hmm. En omdat ik toen toch echt wel verknocht raakte aan zijn werk en daar veel steun aan heb ontleend, blijf ik hem wel volgen. Dus ik heb al zijn boeken, ook zijn laatste nog gelezen.
Je hebt door hem ook de avonden van Gerard Reve leren kennen.
Ja, ik kende het wel al. Maar toen ben ik het echt nog een keer intensief gaan lezen. Op de middelbare school was het een beetje een verplicht nummertje. En toen heb ik het herontdekt en sindsdien heb ik het elk jaar gelezen. Ook nu weer de afgelopen 10 dagen van het jaar.
Waarom doe je dat? Elk jaar de avonden?
Elk jaar lees ik de laatste 10 dagen van het jaar die 10 hoofdstukken van de avonden. Aha. Dus een soort thuiskomen, denk ik.
Ja, maar ook nog altijd verrassend?
Gek genoeg is het nog altijd verrassend, ja. Er zitten nog altijd beelden bij die ik denk van, hè? Heb ik dat eerder gelezen? Dus ik vind het echt. Ik vind het echt, het is een soort ritueel voor mij geworden. Het is ook een soort religie geworden in de december.
Zeer mooi ritueel toch, om het jaar mee te eindigen. De avonden
absoluut,
lezen.
Absoluut. Ja. En ik vind het altijd weer onprettig dat het weer uit is. Het 31.
Je verlangt alweer naar het einde van dit jaar.
Ik ga er wel een weggetje aan verlangen, ja.
Anton Doutzenberg, welkom in Touché. Ja.
Radio 1. Friedel, massage. Touché. I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I've found something to look for. And I can decide.
perennial creek. We're changing technique. You'll see me play. After any old mud blow, I'll be back.
Instant Street van Deus, een van de nummers uit die geweldige plaat Ideal Crash. Absoluut. Anton Duitsenberg, ja, jij bent fan, dat is duidelijk.
Ik ben fan zeker van dit nummer en van dit album. En ook eigenlijk wel de hele vroege Deus vind ik echt heel... Ik heb ze echt van het begin af aan meegemaakt in de kleine zaaltjes. En ik vond het echt heel energiek.
Mm-hmm. Ze hebben vorig jaar ook hun 20-jarig bestaan van deze plaat gevierd, die Ideal Crash, maar jij bent niet meer
gaan kijken. Nee, daar ben ik niet meer geweest. Ik heb daar gemengde gevoelens bij. Ik vind het een beetje een nostalgische tour. En ik ben nog een beetje afgeknapt op Tom Bouwman. Ik vind hem een beetje een aansteller, zeg maar. En dat zit een beetje in de weg. Is in ieder geval gaandeweg bij mij in de weg gaan zitten. Maar ik heb die tournee in der tijd ook gezien van dit album. En bij dit nummer, we hoorden net het begin van dat opklimmende riffje wat dan gaat ontstaan. En live wordt dat echt uitgebouwd. En ik heb een keer een concert gezien waarbij die dansers allemaal opkwamen. Met Sam Lauwijk, die toen nog en When the Wind Blows speelde. En dat vond ik echt onvoorstelbaar goed. Wat er toen gebeurde op het podium. En het hield me niet op. Dat was echt heel hemels. En daarom ben ik ook niet meer gegaan. Ik denk, hier gaat hij niet overheen.
Nee. Laten we het over jouw nieuwe boek hebben. Aslast. Ja. Het is, denk ik, een van de meest bijzondere boeken die ik het vorig jaar heb gelezen, het voorbije jaar. Daar staat roman op de cover, maar is het dat wel?
Ja, kijk, dat zijn definitiekwesties.
Het is een heel bijzondere leeservaring, hè? Want het zijn een paar pagina's waar inderdaad een verhaal in zit, die zich telkens weer herhalen. Mm-hmm. Je leest het omdat er toch altijd wel iets kleins is dat verandert. Dat wil je als lezer weten. Mm-hmm. Maar wat was jouw bedoeling met dit boek?
In ieder geval om een intense leeservaring te creëren. Maar ik heb dit boek heel intuïtief geschreven. Ik speelde al langer met het idee om dit boek te schrijven. En toen is tussendoor heb ik Geestman geschreven, mijn vorige roman. Die ontstond gaandeweg en die moest eerst afgemaakt worden. Het is eigenlijk broertje, zeg maar, van deze roman zou je kunnen zeggen. Ze vormen samen een diptiek. Maar ik speelde al langer met het idee. Dat beeld liet mij niet los. Een man zit alleen in de trein. Helemaal alleen, 's morgens in een coupé. En de dag herhaalt zich, zeg maar. De ochtend herhaalt zich telkens weer. En ik ben dus gaan onderzoeken wat betekent dat precies, hè? Okay, en wat ontstaat er dan.
Bijzondere is ook dat je daar een podcast bij gemaakt hebt. Ja. Een soort klankband van een rijdende trein. En dat klinkt zo. Het is ideaal om het boek te lezen met dit geluid op je koptelefoon.
Dat heb ik meerdere keren gehoord, ja.
Af en toe lees jij ook een van de zinnen
uit het eerste hoofdstuk, ja.
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 Hm. Wat is nu is te dat, horen? Dat is nu te horen, ja. Is dat ook...
Ja, dus die cadans die dan eigenlijk ontstaat, dat is ook een soort... Je zou het ook een soort... dat is ook een soort klankgedicht, zou je kunnen zeggen.
Is het ook de bedoeling om traag te lezen?
Ja,
trager te leven?
Ik hou sowieso
en tijd te nemen om te lezen?
Literature en ook slow cinema vind ik ook mooi. In de muziek ook bij tijd en wijle. En kijk, en wat ik met dat boek ook... wilde verkennen voor mezelf, is dat het grensgebied tussen binnen- en buitenwereld. Hoeveel invloed, hoeveel vrijheidsgraden heb je eigenlijk op je leven? Hè? Je wordt eigenlijk bijna. Het leven is ook een verplichte reis, zou je kunnen zeggen. Je wordt daar ingezet en dan gaat de trein gaat lopen. Mm-hmm. En daar moet je dan iets van maken. En de buitenwereld is natuurlijk heel erg nadrukkelijk aanwezig. En je binnenwereld is deels ook een product van je ouders, je genen, et cetera. Dus waar zitten die vrijheidsgraden nou precies en wat doe je daar dan mee? Mm-hmm. Dat is ook wat ik op een abstracte manier wil verkennen in dit boek.
En wat betekent geluid voor jou?
Dit is een voor mij relatief nieuw idioom, wat ik nu ben aan het verkennen. Ik snap wel waar je naartoe wil. Ik heb veel last van tinnitus. En dat was ook nog in mijn coronatijd. Dat werd echt gekwadrateerd. Ik zat echt met de handen om mijn oren in bed. Het was echt verschrikkelijk. Ik denk, dit trek ik niet lang als het zo doorgaat. Uh-huh. Dus ik heb last van tinnitus. En waardoor je eigenlijk heel erg gefixeerd raakt op geluid. En wat ik heb gemerkt in die periode is ook dat de omgevingsgeluiden daardoor vervormd werden. Dat is gelukkig nu weer wat gedempt. En toen ben ik eerst een dichtbundel gaan maken op basis van die geluiden, van die tinnitus. Ik heb er onomatopeeën van gemaakt, om te kijken hoe krijg je die klanken op papier. En ik wilde eigenlijk mijn tinnitus, die ik toch als iets heel onprettigs ervaar, als een vijand zou je kunnen zeggen, een positievere connotatie geven, omdat die er de hele dag is. Mm-hmm. Dus ik denk van, eens kijken of ik er een vriend van kan maken, of in ieder geval iets aangenamers van kan maken. Mm-hmm. Dus ik ben met die klanken, ben ik eigenlijk gaan kijken of ik daar een soort vogelgeluiden en een vlucht van vogels in kon ontdekken, om het gewoon wat aangenamer te maken.
En, lukt dat?
Ik heb het idee dat dat wel lukt, ja.
Bijvoorbeeld treingeluid. Als jij in een trein zit, is dat geluid extreem storend of net verzachtend?
Ik vind het reizen in de trein met afstand het aangenaamste vervoermiddel. Als mensen hun mond houden, hè, wat helaas steeds minder het geval is. Maar als het stil is in een trein, dat vind ik echt heerlijk.
Hoe heb je die tinnitus opgelopen?
Het zou kunnen door muziek. Ik ben heel veel naar concerten geweest, van jongs af aan naar metalconcerten. En toen was het zo, als je een piep in je oren had daarna, dat was een stoer teken van dat het echt hard was. Dus dat bleef dan een paar dagen. En gehoorbescherming, daar werd niet over gesproken. Aha. En ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is. En ten tweede zou het ook kunnen zijn dat het een bijwerking is van antidepressiva die ik vanaf mijn 30ste slikte. Tinnitus is een veel voorkomende bijwerking bij mensen die medicijnen slikken die ingrijpen op het centrale zenuwstelsel.
Ja. En als we het hebben over heavy metal, ik vraag de gasten altijd om hun eigen muziek mee te brengen. Je hebt een paar heavy metal platen meegebracht, dit is er zo eentje. Het begint heel feeriek, mooi zelfs. Ja. En dan barst het ineens helemaal los. Dat is pure energie. Dat heb jij ook nodig.
Ik heb het nummer uitgekozen, want dit is echt zo'n...
Zo hard gaat
energie.
Het, hè?
En als je goed luistert, dan zit een typemachine geluid in.
Ja.
En gek genoeg doet mij dat denken aan... Ik weet niet of je die film kent van Jerry Lewis, Who's Minding the Store. Daar zit zo'n fictieve typemachine scène in. En als kind vond ik dat heel gek om te zien. En dan moet ik aan denken als ik dit hoor. Dat oorlijke van Jerry Lewis en dat keiharde van Anal Natrak.
Ja, maar toen niet gedacht, dit kan niet goed zijn voor mijn oren.
Nee, dat heb ik. Gek genoeg heb ik dat niet gedacht. En daar werd ook helemaal niet over gesproken. Dat is pas gaandeweg, is dat pas anders. Kijk, gehoorbescherming zag je in de bouw ook helemaal niet. Hè? Of in de fabrieken. Dat is ook gaandeweg pas ontstaan.
Maar je luistert nog altijd naar dit soort
muziek?
Ja,
ik luister naar veel verschillende soorten muziek. Breed spectrum. Maar mijn voorliefde voor metal is gebleven. En daar grijp ik altijd op terug. Ja, als ik een gitaarriff hoor, een pomp, een bas en een drum, dan ben ik wel verkocht, ja.
Sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps on seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy? He's riding to town in the prairie sun. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
Prachtig nummer is dit. Het komt uit de soundtrack van de spaghetti western Lo Chiamavano Trinita. Een film uit 1970 van Enzo Barboni. Anton Doutzenberg, waarom wou je dit laten horen? Welke betekenis heeft deze muziek voor
dit
jou?
Dit is een film met Bud Spencer en Terence Hill. Die in mijn vroege jeugd heel populair waren. Ik ging er ook naartoe, in de bioscoop. En ik heb deze versie, de filmversie in het Duits op DVD thuis. Omdat ze die heel veel op de Duitse televisie draaiden. En wij woonden vlakbij de grens.
Gedupt.
En in het Duits heet die linker und rechte hand des Teufels. Klinkt meteen spannender, hè?
Ja, ja.
En dat is een film die kijk ik heel vaak. Want ik word hier vrolijk van. Dat is een beetje een troostfilm. Hij staat in mijn medicijnkastje, om het even anders te zeggen. En hij symboliseert mijn gelukkige, onschuldige jeugd. En
is dat iets wat jij mist, die onbezorgde jeugd?
Ja, dat mis ik zeer zeker, ja. Die onbezorgdheid, dat mis ik behoorlijk. Ja. Van Gogh, hoe zei Van Gogh nog eens van, als kind weet je nog niet dat je leeft. Het leven kost nog geen moeite. En Lou Andreas Salomé, een Franse filosoof, die zei van het kindertijd symboliseert het geluk van het toekomstloze. Je weet nog niet, je beseft je nog niet dat het leven consequenties heeft, et cetera. En dat mis ik heel erg, ja. Dat vond ik vond mijn kindertijd op mijn 12e prachtig. ook om deze reden. En ik cultiveer die taai. Dat is voor mij een soort medicijn tegen zwaarmoedigheid en zinloosheid. Dan grijp ik terug op die tijd. En misschien maak ik het romantischer dan het was, maar nou en.
In jouw 50ste levensjaar ben je terug in het ouderlijk huis gaan wonen voor een maand. Om die gelukkige jeugd
bij mijn broer
terug te vinden. Bij jouw broer die nu in dat huis nog altijd woont.
Nee, even verkocht.
Niet? Ondertussen verkocht.
Ja.
Dat moet pijnlijk zijn.
Ja, ja, ook goed gegaan. Het was niet fijn, nee. Nee, dat is... Nee, maar goed.
Maar heb je toen je daar een maand ging logeren, heb je toen die gelukkige jeugd teruggevonden?
Ja, ik ben gaan wandelen door mijn jeugd. Echt letterlijk door die plekken te gaan bezoeken. De route naar de lagere school.
Ik zie jou glimlachen.
Ja, ja, ik word er echt vrolijk van. Het brengt me echt rust. Ik ben ook toen het slecht met me ging in het voorjaar. En ben ik ook bij mijn moeder in het dorp gaan zitten om te revalideren. Die hele omgeving brengt mij rust. Omdat ik dan weer die onbezorgde kindertijd. Ik ga ook de zon schijnen als ik daaraan denk. En ik zie heel veel mooie kleuren. Ik ben ook de route van mijn krantenwijk weer gaan lopen. 'S morgens om 5 uur. Echt alles ben ik opnieuw gaan beleven. Ja.
Terwijl het tegelijkertijd ook een manier was om beter met je broer te kunnen omgaan.
Ja.
Jouw tweelingsbroer trouwens.
Ja, 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 dat blijft. Het gaat nu hier met kerst. Was oké. Okay. Was wel... weer constructief, zeg maar.
Het blijft
moeilijk. Kijk, wij zijn een tweeling. En wij zijn een twee-eigen tweeling. Maar wij werden eigenlijk opgevoed als twee identieke wezens. En dus tot ons 12e hadden wij dezelfde kleren aan. We kregen dezelfde cadeaus. Dus we waren eigenlijk identiek aan elkaar. Dus je kijkt dan naar hem en dan denk je dat je in de spiegel kijkt. Maar wij waren heel verschillend. Qua karakter en ook qua intelligentie. Ik was verbaal sterker, intellectueel sterker en hij was fysiek sterker. Hij manifesteerde zich gewoon heel anders. En dat botste gewoon naar beide kanten toe. Ik vond zijn fysieke overmacht bedreigend en hij vond mijn intellectuele overmacht bedreigend. Terwijl we allebei hetzelfde uitzagen. En ik denk dat daardoor toch een soort mechanisme is blijven ontstaan dat we toch... zeg maar, die verschillen, dat die pijn doen of zo. Dat je dan niet dichter bij elkaar komt. En, en die mechanismen, die kunnen ook heel agressief aanwezig zijn. En hij zal ook zijn best doen, hoor. Om dichterbij te komen. En dat botst nog wel eens. Hij is nog wel eens, denk ik, bang voor mijn verbale kant. En dan wordt hij boos of loopt hij weg. Het is moeilijk om met hem echt daar gesprekken over te hebben. Maar goed, bij tijden wel lukt dat wel. Dus ik blijf mijn best doen.
Ja, de vraag is ook, wie heeft gelijk? Hè? Als je elkaar probeert te corrigeren.
Allebei, denk ik. Dus dat realiseer ik me heel erg goed, hoor. Ik weet ook hoe ik over kan komen. En, zeker. Ja.
Het ging wel goed als jullie samen op zoek gingen naar het NSB-verleden van jullie grootouders.
Ja, dat heb ik. Ik heb bewust hem erbij betrokken, omdat... hij heeft een heel negatief beeld, of een veel negatiever beeld van mijn vader dan ik heb. En ik denk dat deels heeft hij dat beeld nodig om zichzelf aan te slijpen, zeg maar. Deels is dat ook terecht, omdat hij... mij is het gelukt om rond mijn 30ste de relatie met mijn vader echt te verbeteren. En zelfs op een gelijkwaardig niveau te brengen. En we zijn echt vrienden geworden. En tot aan de dood van mijn vader is dat zo gebleven. En mijn broer is blijven vechten met mijn vader. En dat is hem gewoon niet gelukt om dat te doorbreken.
Want voor jou zat er veel verklaring in het verleden van jouw vader.
Okay, mijn vader had een intimiteitsprobleem. Die kon niet tegen warmte of liefde of aanraken. En dan... Ja, dat kon hij gewoon niet. Dat voelde hij als kind aan alles. En dat is moeilijk als kind. En gaandeweg ben ik dat gaan begrijpen waar het vandaan komt. Mijn vader is op zijn 5-jarige leeftijd is hij in pleeggezinnen terechtgekomen. Is hij gescheiden van zijn zus. Want zijn ouders waren fout in de oorlog. Fouter dan ik dacht. En toen heeft hij jarenlang in gastgezinnen gezeten. En dan werd hij dus aangekeken voor het feit wat zijn ouders hebben gedaan. Dus hij kreeg bijna niet te eten. Hij kreeg de schoenen die te klein waren om die jongen te straffen voor. Dus hij heeft in zijn hele jeugd geen intimiteit gekend. Of geen warm gezinsverband gekend. En Ja, ik denk dat hij daar... En ook op school werd hij gepest. Is hij vroeg van school gegaan, de fabriek in gegaan. Dus hij heeft daardoor zien onderachiever gebleven. En ik realiseer me dat heel erg goed, waar dat vandaan komt. En ik heb dat met hem te doen en ik probeer hem dan te helpen, mijn vader. En dat is gelukt. En mijn broer is hem dat kwalijk blijven nemen tot aan het einde. Ook het onvermogen. En toen dacht ik van, laten we samen naar het Nationaal Archief gaan om eens echt uit te zoeken wat er aan de hand is geweest in die oorlog. Want niemand wist daarvan, dat werd allemaal verzwegen. Ook mijn vader wist dat niet, gelukkig. Maar toen heb ik mijn broer meegenomen en dan zijn we dat samen gaan uitzoeken. En toen zijn we heel erg van geschrokken wat we daar zijn tegengekomen. Hij was echt behoorlijk fout. Mijn opa dan, die ik niet gekend heb.
En, in welke zin?
Hij was echt bij de Nederlandse SS en hij heeft echt mensen met geslagen, met pistolen bedreigd, aangegeven, dat soort zaken allemaal. Echt, het ging heel ver. En mijn vader speelt daar ook een rol bij, dat hij als kindje, er zijn ook anekdotes, dat mijn opa met getrokken pistolen mensen tegenhield waar mijn vader bij was als kindje. Dat zag ik in die rechtbankverslagen. Dus mijn vader is daar gewoon gigantisch van getraumatiseerd. En ik had gehoopt dat mijn broer daardoor de dominostenen kon laten omvallen, zeg maar. Maar dat is toch niet gelukt. Mm-hmm. Hij heeft blijkbaar toch die vader nodig die negatiever is dan die ik heb.
Maar hoe was het voor jou om dat te ontdekken in dat archief? Want dat zijn ook jouw genen.
Ik ben er wel van geschrokken, ja. Ja, ik ben er wel van geschrokken. En in mijn terugwerkende kracht heb ik nog meer compassie gekregen met mijn vader, hoe die zich eigenlijk daaruit ontworsteld heeft. En toch eigenlijk een behoorlijk geslaagd leven heeft geleid en ook constructief leven heeft geleid.
Maar daar nooit over heeft gepraat?
Daar praatte hij niet. Ik heb er wel eens met hem over gesproken, maar dat wist hij allemaal nog niet. Toen was hij heel klein en zeg maar, als hij die gegevens had gezien, die rapporten had gelezen over zijn vader. Poeh. Nee, dat was heftig geweest, ja.
Luisteraars waren al een beetje gewaarschuwd dat er wel heavy metal in jouw platenkeuze kon zitten. Stargazer van Rainbow is dit. Ja. Anton Duitsenberg, waarom dit nummer?
Dit is met afstand het beste hardrock nummer ooit.
Echt waar?
Ja, ik vind dit zo goed, dit nummer. Van begin tot eind. Alle partijen zijn goed. En de zang is fenomenaal. Ronnie James Dio. Dit is echt magisch.
Ja. Je bent econoom van opleiding, hè?
Ja.
Later ook taal- en letterkunde gestudeerd.
Ja, ja, ja.
Maar waarom economie?
Tja, het kan eigenlijk heel logisch achteraf gezien. Ik, Nou, als kind wilde ik graag boswachter worden of dierenarts. Ik was helemaal gek van natuur, et cetera. Ik had dieren en zijn groepen die bij elkaar gespaard. En ik was eigenlijk allemaal met dieren bezig. Maar gaandeweg, ja, toen ging ik naar de middelbare school. En dan komt toch het serieuzere leven. Ik ging naar het VWO. En ik kom uit een streek, de oostelijke mijnstreek, waar een hoge werkeloosheid was. En ik kom eigenlijk ook uit een arbeid. Mijn opa zat allebei in de mijn. Mijn vader werkte in de fabriek. Dus die vond het heel erg. Bij ons was het heel erg belangrijk dat je werk had. En dat hing toch als een doem, zeg maar, boven het leven begin jaren 80. Als je straks geen werk hebt, heb je een probleem. En toen op die middelbare school werd eigenlijk helemaal niet gestimuleerd wat je goed kon of wilde. Maar werd eigenlijk heel erg gefixeerd op de banen die uitzicht boden op werk. Dat je niet in de bijstand terecht zou komen. En economie was echt zo'n booming studie van als je dat af hebt, dan heb je altijd werk. En dat is eigenlijk de reden dat ik economie ben gaan studeren.
En was dat zo? Had je ook meteen werk?
Ja, ik had wel meteen werk, maar ik heb, ja, zeker. Nee, ik had wel meteen werk, maar dat beviel natuurlijk totaal niet. Er zat ook een element in van sociale stijging, hè? Sociale mobiliteit. Ik was de eerste in een familie of een hele kennissenkring die ging studeren. Dus dat had een hele status, hè? En een universiteit. En vond ik ook vervelend, want dan moet je net alsof je het voor iedereen goed moet maken. Weet je, dat je moet laten zien, dit zit. Dus in potentie zat dat ook in ons, zeg maar, dat element. Maar goed, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond mijn studietijd prachtig. Vrijheid en op stap gaan. En ik had veel discipline om die studie gewoon te doorlopen. Ik kon er goed mee omgaan. Maar toen ik moest gaan werken, ja, ik zag iedereen in de collegebanken veranderen. Korte kapsels, blauwe pakken aan, stropdas. En allemaal over geld praten, over veel geld gaan verdienen en zo. En mij interesseerde dat totaal niet. Ik werd er zelfs een beetje bang van. Ik denk, ik kom nu in een wereld terecht die ik verschrikkelijk ga vinden. En toen heb ik wel nog, ik ben bij verschillende faculteiten gaan shoppen om zo breed mogelijk pakket samen te stellen en veel vrijheid te houden om zeg maar toch mijn weg te gaan zoeken. En die heb ik dus ook wel een aantal jaren gevonden, maar het was gewoon niet mijn wereld.
Wanneer heb je dan beslist om te schrijven?
Ik ben rond mijn 30ste merkte ik van dat ik eigenlijk volledig opgebrand was doordat ik op het foute spoor zat. En ik heb ook altijd heel veel last gehad van angsten en onzekerheden en depressies. En ik vond het gewoon zo'n kantoorsituatie. Ik zat de hele dag gespannen achter mijn bureau en hele dag gewapend, zeg maar, om het te wapenen tegen alles en iedereen. Spanning was ik gewoon echt op. En ik denk, dit moet gewoon anders. En toen ben ik naast mijn werk taal- en letterkunde journalistiek gaan studeren. Via open universiteit, zodat ik thuis, dat ik ook zo efficiënt mogelijk, zeg maar, zo'n nieuwe studie zou kunnen doorlopen. En toen ben ik daardoor, heb ik allebei afgerond. En toen ben ik daardoor ben ik echt in meer een communicatiewereld terechtgekomen met schrijven. En inmiddels slikte ik toen ook medicijnen, waardoor die bedreigingen van die buitenwereld minder werden. Dat was een bijwerking. Waardoor ik eigenlijk toch wel een vrij succesvol op een moment leiding gaf aan 15 mensen bij een communicatieadviesbureau. En daarna ook zelf ben begonnen met een collega. En toen gaandeweg begon het schrijven mij ook. Ik heb altijd veel gelezen vanaf mijn studietijd. Toen ben ik gaan schrijven. En wat verhaaltjes, voorzichtig. Dus ik ben een laatbloeier. Ik ben pas om mijn 41 gedeputeerd. En toen, dat sloeg meteen in als een bom bijna. Zeg maar, die bundel van mij. En toen, ja, is er echt wel een spanning ontstaan tussen zeg maar, mijn werk en de literaire wereld. Ook omdat ik die thema's ging verkennen die anderen lieten liggen in mijn ogen. Waardoor het ook met mijn bedrijf fout is afgelopen. Om maar even
ik pik er even één thema, één boek uit. Samaritaan, wat een spraakmakend boek is. Over de keuze om bij leven een nier af te staan. Ja. Iets wat je ook werkelijk hebt gedaan.
Ja.
Waarom heb je dat gedaan?
Ik kan er niet heel goed antwoord op geven. Ik tast nog altijd een beetje in het duister. Dat heb ik ook in het boek verkend. Ik denk dat het voor een deel een reactie is op het overlijden van mijn vader. Ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Ik heb toen ontslag genomen, ook bij mijn bij dat bureau waar ik werkte, om mijn vader mee te kunnen verzorgen dat hij thuis kon sterven. Mm-hmm. Dus ik ben 3 maanden heb ik daarbij gezeten. En ik voelde, dat was een hele fijne tijd hoor, maar ik voelde een grote overmacht. Ik kon niks doen. Dus ik denk dat ik voor een deel ook die nierdonatie voortkomt met het feit dat je iemand kunt helpen. Dat is een kant die zeker aanwezig is. Of in ieder geval een factor. Er zit ook iets in van misschien wel mijn katholieke opvoeding die dan resoneert. Dat je mensen helpt, zeg maar. Het leven probeert zin te geven door iets te doen, iets constructiefs te doen. Ik vind het leven vanuit het abstract niveau gezien behoorlijk zinloos. Dus ik probeer er ook wat kleur aan te geven. En ik denk dat dat ook een rol speelt. Mm-hmm. Misschien zat er ook een stukje doodsverlangen in. Van ja, misschien lopen we wat slecht af. En dan weet je, ben je de martelaar, om het zo maar te zeggen. Ja? Ik denk niet dat dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Maar ik probeer alles te verkennen, zeg maar, voor mezelf. Ik denk vader, dat wel misschien wel de meest dominante reden is.
Ja. Ja. Is dat moeilijk trouwens, een nier afstaan?
Nee, dat is niet zo moeilijk. Ja, dat is natuurlijk een traject hè, waar je ingaat. Je mag niet zomaar een nier afstaan. Hè?
Veel onderzoeken,
psychologische onderzoeken van alles wat. Ik vond het een mooi avontuur. Ik vond het echt leuk.
Ik hoor de voordelen, maar zijn er ook nadelen die je nu pas ontdekt?
Nou, kijk, wat een nadeel is, dat wist ik dus niet. Op het moment dat... ik kreeg in één keer een oproep om een griepspuit te halen. Ik behoorde in één keer ik had in één keer gezondheidsrisico's. En dat wist ik niet, dat was me ook niet verteld. Maar er zijn dus... Als je een ernstige griep krijgt, dan kan het zijn dat je nieren beschadigd raken. En ik mag bepaalde medicijnen niet meer slikken. Zoals ibuprofen, heftige pijnstillers. Want die worden afgebroken door de nieren en niet door de lever. Dus dat betekent dat als je heel veel pijn hebt, dat je op zoek moet gaan naar alternatieven die misschien wat minder goed werken. Dat vond ik, dat wist ik dus niet van tevoren.
Corona krijgen helpt ook niet, denk ik, als je maar...
Nee, daar werd ik op een moment ook bang een beetje. Ja. Omdat zei je van nierfalen. Ik denk, ja, dat ik... Zit je aan de dialyse en op zich is dat ook nog wel te overzien voor een bepaalde periode. Maar goed, heel veel onzekerheid in die periode, zeker.
Moet een schrijver geëngageerd zijn?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Het mag wel.
Maar als jij het bent, dan ben je liever een geëngageerde schrijver.
Ja, ik heb het eigenlijk allebei. Ik heb Aslas, vind ik niet echt een geëngageerde roman. Is misschien toch meer l'art pour l'art, hè? Ik heb niet van die hele rigide opvattingen over het schrijverschap. Ik heb wel gemerkt dan als je geëngageerde acties onderneemt, dat er toch wel veel schrijvers kritiek op je hebben, want dat hoort niet. Hè? Dat is een vervuiling van het vak. Dat irriteert me wel, maar ik ben ook niet een gebiedende wijs dat ik vind dat een schrijver dat moet doen. Ik denk dat iedereen die schrijft en creëert op een bepaalde manier toch een soort engagement vertegenwoordigt en een dialoog aangaat met de lezer en met... Nee, ik vind dat geen plicht voor een schrijver, nee. Of een kunstenaar.
Moet een schrijver de waarheid vertellen?
Ja, als je weet wat de waarheid is, dan dat betwijfel ik. Ik zou niet echt weten wat de waarheid precies is. Het is natuurlijk altijd allemaal ingekleurd. En, nee, dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Nee, zeker niet.
Want je hebt zelf in een interview even twijfel gezaaid over die zogenaamde nierdonatie.
Ik durf te zeggen, te beweren dat de media dat hebben gedaan. Het volgende gebeurde er. En niemand geloofde, of heel veel mensen geloofden niet dat ik een nier had gedoneerd. En ik was dat, na 3 jaar was ik dat zat. Iedere keer, omdat... te moeten vertellen dat het wel zo is. Ik denk, ja, het maakt voor het boek ook niet uit. Het is een roman, hè?
Je kan het bewijzen trouwens. Als ik nu zou vragen, toon me je litteken.
Ja, zeker. Wat ik wil zeggen is, toen heb ik in een verhalenbundel in 2014, 3 jaar daarna, heb ik een verhaal opgenomen. En heb ik een interview met mezelf gemaakt als parodie op het schrijversinterview. En toen heb ik mezelf laten vertellen dat ik die nierdonatie heb verzonnen. In een verhaal. En die heb ik voor de VPRO Radio heb ik dat verhaal voorgelezen. En de dag daarna stond op teletext dat ik, of was op het NOS-journaal, elk radiojournaal elk uur, dat ik mijn nierdonatie had verzonnen. Dus ik had alleen maar een verhaal voorgelezen uit een verhalenbundel. En toen, als het NOS dat zegt, hij heeft zijn nierdonatie verzonnen, dat krijg je niet meer uit de wereld. Mm-hmm. Dus dat bleef zich repeteren en repeteren. En mensen gingen mij dat kwalijk nemen. En ook op Wikipedia stond heel lang dat we zijn nierdonatie verzonnen. Wat ik ook zei, het had geen zin. Dit was de waarheid die ze wilden horen. Want het is een lul die over de hoofden heen. Dus, en ik heb meerdere keren dit soort dingen meegemaakt. Dat er iets gecreëerd wordt wat blijkbaar voldoet aan een bepaalde wenselijkheid die mensen willen horen. En dan wordt dat bijna geëikt.
Het helpt dan ook niet als je bevriend bent met Diederik Stapel, die wij kennen als een wetenschapsfraudeur. Wie is hij voor jou?
Ja, kijk, hij heeft mij toen benaderd, ik denk ook rond die tijd, en een jaar of 7 geleden. En ik verbaasde me heel erg over de indimensionale manier waarop hij werd afgerekend. Alsof, zeg maar, door hem te dissen en zwart te maken, werd de wetenschap in één keer schoon. Terwijl de wetenschap is allemaal grijs, om het zo maar te zeggen. Alleen hij is doorgeslagen. Maar goed, ze maakten van hem een soort zondebok, waar alles op geprojecteerd werd. En zelf, en door dat te doen, zeiden ze eigenlijk van: wij zijn eerlijk. Terwijl ik heb in die wetenschap rondgelopen en ik heb ook heel veel mensen gesproken. Er wordt natuurlijk gesjoemeld tot en met. En ik was benieuwd naar wie hij was en die context van die hele zaak, zeg maar. Dus ik ben met hem een briefwisseling aangegaan. Ja, en dat mocht niet. Ik werd toen ontslagen als columnist bij de Universiteit van Maastricht, omdat ik met Diederik Stapel een briefwisseling was begonnen.
Terwijl dat toch niet verboden is, lijkt mij.
Maar kijk, nou, dit zit mij hoog, want ik heb dat meerdere keren meegemaakt. Je leert op zo'n universiteit onafhankelijk denken. Elk onderwerp aangaan, genuanceerd. Maar als je het doet, moet je weg. Ik heb dat toen, ik kom misschien dadelijk op die andere zaak komen nog wel eens, met hetzelfde gebeurd. Op het moment dat je op een genuanceerde manier een onderwerp verkent wat blijkbaar gevoelig ligt in de samenleving en beladen is, dan moet je dan van afblijven of zo. En als ik dat dan niet doe, ja, ik heb dat niet goed begrepen, dat je leert op de universiteit om onafhankelijk te denken. En als je dat dan doet, dan word je ontslagen. Dat gaat er bij mij gewoon heel, dat gaat er gewoon niet in. Mm-hmm. En dat heeft hij, dat is ontstaan toen, dat vriendschap met hem, ja. Ja. De vrolijke noot kwam van Donald Duck. Mooi, hè? Dat ken ik niet.
Speciaal voor jou, Anton Duitsenberg. Ja. Misschien ken je het nummer niet, maar je kent natuurlijk wel Donald Duck.
Ja, nou.
En beter dan wie ook.
Ja. Ja. Nou, dat weet ik niet, maar ik ben in ieder geval een hele grote fan van Donald Duck, ja.
Ja, hoe is het zover kunnen komen?
Ik denk dat het weer, dat heeft ook weer te maken met die kindertijd. Ik vind daar in de Donald Duck zit een sfeer, die onschuldige sfeer, die heel veel kleuren ook, vrolijkheid, die mijn kindertijd terugbrengt op de een of andere manier.
Heeft
weer
ook een drieling, hè? Kwik, Kwek en Kwak.
Kwik, Kwek en Kwak, ja.
Heeft dat er ook
iets? Ja, nee, dat zijn zijn neefjes, hè?
Of zijn neefjes, ja. Ja. Ik beken
het
niet
dit is
zo'n
een vrij,
grote
kinder. Het is een vrij seksloos gebeuren. Dat is ook behoorlijk conservatief, die hele wereld. Maar er zitten ook verschillende lagen in, hè? Ook voor volwassenen. Over de
is het onderschat?
Ik vind het wel, ja, ik weet niet of het onderschat wordt, want het wordt nog altijd heel veel gelezen. En,
het is het vrolijkste stripblad van Nederland.
Ja, het is echt prachtig is het. Dus, alles is mooi. Ik vind het zo, ja, ik vind niet alles mooi. Ik vind Mickey Mouse, die kan ik niet hebben.
Nee?
Die sla ik over, dan vind ik een aansteller en die weet het altijd beter. En die is te perfect of zo.
Ja, ja.
Die lees ik niet graag. Maar de rest lees ik graag, ja.
Lees je ook ernstige literatuur?
Ja, dat is heel veel.
Wie kunnen we vermelden als het daarover gaat?
Nou, ik heb nu, ik zit een beetje weer in een Pessoa-fase. Er is weer een nieuw boek verschenen bij de Arbeiderspers. Waarin ze weer gegraaid hebben in die grote legendarische kist die overgeleverd is bij zijn dood. Waar ook het boek der rusteloosheid uit is ontstaan. En Toen ik dat boek las en zijn poëzie, was ik echt totaal van de kaart. Zo goed. En dat heb ik nu weer. Ik bedoel, de verrassing is er een beetje af. Maar toch weer, ik denk, man, wat is dit goed.
Ja, gaat het over zijn werk of ook over de figuur?
Hij verkent dat binnenwereld, buitenwereld heel sterk. En hij is echt verdwaald geraakt in de binnenwereld. Ja. Hij heeft op een bepaald moment 88 heteroniemen heeft hij gecreëerd. Ja. Dat zijn dus afsplitsingen van zichzelf. Die hebben allemaal verschillende, de een groter en omvangrijker dan de ander, oeuvres gecreëerd. En die hebben ook elkaars oeuvres bestudeerd en bekritiseerd, essays geschreven over elkaar. Het is onvoorstelbaar wat die man gedaan heeft. Maar ik denk dat hij behoorlijk ongelukkig is geworden, want hij is echt verdwaald geraakt in die binnenwereld. En die buitenwereld, daar had hij geen toegang meer toe. Maar ik ben wel echt, ik vind het zo goed.
Vind je het ook herkenbaar?
Ik vind het herkenbaar en ik word ook meteen gewaarschuwd, pas op. Dat je die binnenwereld, daar kun je in verdwalen, waardoor je echt afkeert van de buitenwereld. En dat moet niet gebeuren.
Ik heb nog muziek uit die cultfilm van Andrei Tarkovsky, Stalker. Okay. Daar gaat het ook over die verkenning tussen binnen- en buitenwereld. Maar kan je dat even uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
Als je die film kijkt, daar zit een raadsel in die film waar je niet de vinger op kunt leggen. Ik bedoel, je hebt die drie personages die reizen naar de zone. Je zou dat kunnen interpreteren als een reis naar de binnenwereld, naar de ziel van de mensheid. En elke keer als ik die film kijk, interpreteer ik hem anders. En iedere keer blijft bij mij, ik voel die tover van die film. Dat je het niet kunt benoemen wat er precies gebeurt. En dat is iets. Dat vind ik, ik word daar blij van als ik dat zie en ervaar.
Is er ook te weinig aandacht voor die binnenwereld?
Ik denk wel dat de buitenste schil van het leven meer dan ooit gevierd wordt. Kijk naar de tv-programma's, kijk naar Twitter, et cetera. Ik denk wel dat er te veel nadruk ligt op de buitenste schillen. Ze kunnen natuurlijk ook makkelijk scoren, laaghangend fruit voor te plukken. En echte verdieping is wel. Ja, maar goed, het is misschien een generatie-ding, ik weet het niet. Maar ik vind wel dat dat achteruit gaat, dat dat erodeert. Ja. Ja,
is het ook een gemis dat we zo weinig aandacht hebben voor?
Ik weet het niet. Ik heb geen kinderen, dus ik heb gelukkig niet dat ik die ergernis van het onderwijs aan mijn lijve zal ondervinden. Maar ik vind mijn weg gewoon, weet je. Ik heb zoveel boeken en ik blijf me verwonderen en prachtige dingen lezen, dus ik ga het me wel.
En films kijken, want je bent ook een heel grote filmfanaat. Hè?
Ja, ik zie veel films, ja.
Met een heel groot tv-scherm.
Ja, zeker.
Een kleine thuisbioscoop.
Privébioscoop. Ik ben bij mijn vrouw ingetrokken sinds een paar maanden. Misschien gaan we het dadelijk nog wel over hebben, maar we hebben nu een privébioscoop samen.
Aha. Ja. Want je noemde ook nog een andere film met een Poolse titel.
Oh ja, Mother Joan of the Angels. Dat gaat over een klooster in de middeleeuwen.
En film uit de jaren 60.
De jaren 60 van een Pool.
Heel bevreemdende film, toch?
Heb je hem gezien?
Ik heb een fragment gezien.
Ja, het is een bevreemdende film, maar ook het is een vrij expressionistische film. Het gaat over een nonnenklooster dat dat bezeten schijnt te zijn door de duivel. En moeder Overs is dan de bron. Maar eigenlijk gaat die film over het celibaat, over het liefde niet kunnen uiten, lusten niet kunnen uiten. Dus die nonnen waren eigenlijk geil, om het maar even heel plat te zeggen. En die konden daar geen uitweg aan geven. En al die duiveluitdrijvers die kwamen, die werden betoverd door de charmes van moeder Overste. En daar eindigde het heel slecht mee. En dat spanningsveld, dat wordt in die film op een impliciete manier verkend. Wordt niet heel expliciet gemaakt. Ook weer net als bij Stalker, dat raadsel blijft intact. Dit is ook een interpretatie van mij. Wat een film.
Het heeft niks te maken met een zoektocht naar spiritualiteit?
Misschien ook wel, maar spiritualiteit, het klinkt dan. Ik merk wel dat de metafysische leegte meer en meer pijn begint te doen naarmate ik ouder word. Dat heb ik wel. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Ik ben wel op zoek naar. Ik zou wel willen verdwijnen in een groter geheel of zo. Maar ik heb het nog niet gevonden.
Anton Doutzenberg, wij praten zo meteen verder.